Ach, deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen naar traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in de heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Dan vervolgen we bij Openbaring 20. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen en tot krijg, welk getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen in de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel, en hij heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden, dag en nacht, in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon, en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
De tekst voor de prediking vindt u in Openbaring 20, daarvan de versen 11 en 12. Openbaring 20, 11 en 12. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Geliefde gemeente, er zijn ook in het voorbije jaar 2011 meerdere tronen van deze aarde verdwenen, ingestort, rijken ten onder gegaan. De troon van de Allerhoogste God in de hemel is gebleven en zal nooit wankelen, maar eeuwig staan. Die grote witte troon. Die troon waarvoor ook alle mensen, ook al die groten die op hun tronen voor een tijd hebben gezeten, maar ervan afgestort zijn. Maar ook al die kleine mensjes zoals u en jij en ik, die ook allemaal onze eigen koninkrijkjes hebben en onze eigen troontjes, waar we eenmaal ook afstand van zullen moeten doen. en geven de Heere dat in het heden van zijn genade. Want wij zullen allen voor deze grote witte troon gedagvaard worden. En als we dat bedenken, gemeente, dan kunnen we David begrijpen in die Psalm 139, waaruit we zojuist hebben gezongen. David die ook daar iets van besefte en probeerde om onder de ogen van de Almachtige vandaan te komen. Die ogen die alles zien en overal doorheen dringen. Maar op die grote dag zal er geen vluchten mogelijk zijn. Dat heeft trouwens David al ondervonden. He, waar zou ik heen gaan, Heere? Al zou ik de duisternis opzoeken, maar die zal lichten als de dag. Er komt een dag, zoals Petrus dat heeft voorzegd, dat de hemelen door vuur zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Dan is er werkelijk nergens meer een toevluchtsoord te vinden. Wij prediken u gesteld voor Gods rechterstoel en hoorden van een grote witte troon van de boeken der werken en van het boek des levens. Gesteld voor Gods rechterstoel, een grote witte troon, de boeken der werken en het boek des levens. Gemeente, onze tekst staat in het op twee na laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 20. En het heeft te maken met het op twee na eerste hoofdstuk van Gods woord. Genesis 3. Waar we lezen van de val van de mens in de zonde. En van het oordeel van God over de zonde. En dat oordeel is de dood. Maar ook gode zij dank van de moederbelofte, van de genade van God, van zijn heilsplan en van de deur tot het leven. Wij zijn geschapen door God als het kroonstuk van zijn werk, als beelddragers van de Almachtige. Heel persoonlijk zijn we daar allemaal groot en klein toe geroepen. Dat we leven tot eer van onze Schepper, de Allerhoogste God. Dat we leven in de omgang met God, in de vrede met God. Dat we genoeg hebben aan Hem. En dat we met de psalmdichter ook instemmen, uit de grond van ons hart. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En nevens u lust mij niets op de aarde. Gemeente, de zonde heeft die eenheid onherstelbaar beschadigd. Het beeld van God, dat is in stukken gebroken. En wat deed toen de mens? De mens die verborg zich voor God. Heel begrijpelijk. Vlucht voor God. Wegkruipen als een klein kind dat wel voelt dat het iets gedaan heeft dat niet mag. En zo is ons leven eigenlijk één grote vluchtpoging. We zoeken dekking waar we maar kunnen. En we kunnen dat op allerlei manieren doen. We kunnen ons daartoe in van alles storten. Om maar God en het denken aan God en aan die grote dag en aan die rechterstoel, om dat maar weg te duwen, uit de buurt te blijven. En de duivel die helpt daarin met alle macht mee, om heel brutaal het ongeloof te promoten, zelfs bij monden van predikanten. En zo worden ook al verder onder ons volk de sporen van God, die Hij zo diep in onze geschiedenis hier getrokken heeft, uitgewist. God moet weg uit het leven. En wanneer je ook een ambt bekleedt, ook in dienst van de overheid, dan moet je je ook voegen naar de wetten die gegeven worden. Ook al komt dat in strijd met je geweten, met de geboden van God, ten aanzien van met name het huwelijk. God moet weg uit het leven. En God moet ook weggehouden worden bij de dood. Want met de dood is het werkelijk afgelopen. Aan de andere kant, gemeente, kun je ook heel goed voor de Heere verstoppen op een heel vrome manier, in een kleed van eigen gerechtigheid, in de waan dat je wel kunt bestaan voor God. En daartoe verleidt ook de boze, en daartoe zet hij aan, en hij dringt tot een afval van God, en hij werkt het verlossingsplan van God tegen zoveel hem mogelijk is. En hij heeft dat nog nooit zo fel gedaan als toen de verlosser in deze wereld gekomen is, toen de zaligmaker geboren werd. Maar, gemeente, hij moet het verliezen. En op Golgotha heeft Christus hem de kop vermorzeld. En hij zal, zo hebben wij gelezen in Openbaring 20, vlak voor het eindgericht, definitief verslagen worden, en hij zal geworpen worden in de poel van vuur en zwavel, met het beest en de valse profeet, met hem die alsmaar twijfel zaait en ongeloof en tot afval en tot zonde verleidt. En dat op allerlei manieren, met geweldige, indrukwekkende methoden en technieken en tekenen, waardoor de wereld wordt bedwelmd en betoverd. Maar dan komt de beurt aan de mens, zo lezen we in onze tekst, om geoordeeld te worden. Johannes zag een grote, witte troon. Een grote troon. Dat ziet op de almacht van God, die alle machten ver overtreft. En we lezen in Openbaring vaker van tronen. Maar hier is het heel duidelijk, de troon van God de Almachtige. Van hem die het eerste woord had, maar die ook het laatste woord heeft. En ieder mens, groot en klein, wordt ter verantwoording geroepen. En dan zal het stil worden. Dan zal niemand meer spreken. Dan zal geen mens het woord, een woord kunnen uitbrengen. Johannes beschrijft het zo, zoals hij het ook gezien heeft. God zit op de troon. En alle mensen staan voor die troon. Dat zitten van God tekent zijn macht. Hij die alles in zijn hand, hij die alles te zeggen heeft. Zoals dat ook onder de Joden de gewoonte was in de synagoge, dat de voorganger ging zitten en dat het volk staande luisterde. Alle mensen, staat er. Alle doden zullen voor die troon verschijnen. Niemand die ooit heeft geleefd, hoe kort misschien ook, of hoe lang, kindje dat nog in de moederschoot gestorven is, maar ook Methuselem, die bijna 1000 jaar geleefd heeft. Niemand zal daar voor die troon ontbreken. Vers 13 geeft het ook aan. De zee, waar zoveel in gebleven en verdwenen zijn, zal haar doden teruggeven. En de dood, alle graven, ook die al lang geruimd zijn, ze zullen opengaan. En de hel, het rijk van de dood hier, de macht van de dood wil dat zeggen. Dan zal blijken dat de dood niet het laatste woord heeft. Wat zal dat een gewaarwording wijzen? En dan zal de leugen die al in de dagen van Petrus geloofd werd. Het blijft toch altijd zoals het is. En er is nog niemand ooit van het kerkhof teruggekeerd. Dan zal de leugen van vandaag, dood is dood, een leugen blijken te zijn. En dat het sterven voor ieder is een deur naar de eeuwigheid, naar het eeuwige leven of naar de eeuwige dood. Wat een ontzaglijke werkelijkheid, gemeente, doet zich hier aan ons voor. Bijna aan het eind van Gods woord en van de openbaring van Christus. Dat ze daar toch allemaal zullen staan. En ook al die lege plaatsen, de jaren door, die gevallen zijn in het midden van de gemeente. Maar dan zal er niet één ontbreken. En ze zullen daar staan voor die grote troon. Al die schipbreukelingen, al die mensen die in concentratiekampen vergast zijn, al die kinderen die vroeg gestorven zijn, al die koningen die ooit aan de macht geweest zijn, al die dictators, al die keizers die geregeerd hebben, al die presidenten die de scepter in de wereld zwaaien, maar ook al die vergeten en misbruikte slaven en martelaren. Alle mannen, vrouwen en kinderen, alle vaders en moeders, alle alleenstaanden, weduwen en weduwnaren en wezen, en die bij een ongeluk zijn omgekomen, die verbrand zijn. Ze zullen daar allemaal staan voor die grote witte troon. Staan en meer niet, gemeente. Daar kunnen we alleen maar staan. En daar kunnen we niets meer zeggen. Want alles is gezegd. En alles staat beschreven. Daar kunnen we ook niet meer wegvluchten of wegkruipen. Want voor het aangezicht van God vluchten de aarde en de hemel staat er weg. De hemel werd voor de ogen van God opgerold als een doek. En de aarde smolt voor zijn ogen weg als een kleed in het vuur. Toen God de mens Adam in de hof opzocht, hij verborg zich in de struik. En later hebben velen onder de oordelen van God geroepen: bergen, valt op ons, heuvelen, bedekt ons. Maar die zullen er niet meer zijn. Staan voor die grote, witte troon. Hemelse rechter. Geen ontkomen, geen weg terug, geen verweer. Geen verontschuldiging, geen enkel woord. Sta voor die grote witte, witte troon. De troon die de kleur draagt van de heiligheid van God en van de overwinnende macht van God, van Hem die het laatste woord heeft. En dan ten tweede zullen de boeken der werken geopend worden. Alleen de rechter, de Heere, zal spreken. God die op de troon zit. En datgene wat hij zegt en wat hij leest, dat is wat in die boeken geschreven is. En dan staat er in de eerste plaats de boeken, meervoud. De boeken werden geopend in onderscheid met een ander boek dat des levens is. Daarover straks. Eerst de boeken. Dat zijn de boeken dus waarin de werken beschreven zijn van ieder. Zo heeft immers de Heer Jezus ook van zijn wederkomst gezegd: verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn mijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En wij lezen op de laatste bladzij van de Bijbel, als haast de laatste woorden van Christus, en ziet: ik kom haastig, en mijn loon is met mij om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Gemeente, de Heer Jezus is zijn prediking begonnen met te zeggen: niet een ieder die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk. Het koninkrijk van God bestaat ook niet in woorden. En daarom kan een dominee zich ook nooit en ten nimmer zalig preken. Maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En ik zal ze openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend, gij die de ongerechtigheid werkt. De boeken worden geopend met daarin de werken die daarin beschreven staan. En David herkent in die psalm 139, die heeft er iets van gevoeld en iets van gekend en beleefd en beleden. Eer iets van mij begon te leven, was alles al in uw boek geschreven. Nou, wanneer de Heere nou al voor ons bestaan ons leven kent, hoeveel te meer weet hij alles van wat wij doen en laten en zeggen en zwijgen wanneer wij het leven achter ons gelaten hebben. En wanneer wij als gestorvenen weer uit onze graven worden geroepen en daarvoor die grote troon zullen staan. En zo zal de Heere dus alles in het gericht doen komen. En dat alles, gemeente, dat moet u heel letterlijk nemen. De Heere Jezus heeft daar ook van gezegd, maar ik zeg u dat van elk ijdel woord dat de mensen zullen gesproken hebben, ze daarvan rekenschap zullen geven in die dag. O gemeente, wij zijn zo vergeetachtig. En wij vergeten zo gemakkelijk heel veel dingen, ook verkeerde dingen. Heel veel dingen die verkeerd gingen tussen mensen, ze worden eigenlijk nooit meer goed gemaakt. Heel veel verborgen zonden worden niet beleden. David heeft ook dat gekend. Op latere leeftijd, Psalm 25, krijgt hij de zonden van zijn jeugd terug. Als we alleen al aan ons spreken denken, Jacobus zegt ervan: wie is er die in zijn woorden niet struikelt? En de Heer Jezus zegt: uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. En ook al komt het niet voor de dag, breekt het niet uit in die zonde, maar ze leven wel in de kiem, in het hart. Gemeente, alles staat in deze boeken geschreven. Ons leven aan de buitenkant, zoals de mensen het kennen, maar ook ons leven aan de binnenzijde. Het is voor de Heere een open boek. Al die boeken zullen open gaan. In die openbare rechtszitting voor die grote witte troon van God. En dan kunnen we diezelfde David toch ook bijvallen. Ook met de woorden die we gezongen hebben na de wet. Maar ach Heere, als u de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan kunnen bestaan? Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Dat bidt geen goddeloze, dat bidt een gerechtvaardigde, een begenadigde zondaar. Dat horen we bidden, David, de man naar Gods hart. Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Iets maar gemeente, daarvan onder ogen te krijgen en op het hart gebonden. Dan wordt het nood. Wie zal leven? Wie zal voor die grote witte troon staan en dan nergens weg kunnen kruipen? En niemand meer en niets anders meer de schuld kunnen geven van alles wat er misging met jezelf. Alleen jezelf beschuldigen. Wie zal dan bestaan? We zullen daar staan, maar wie zal bestaan? En dan worden de doden, zo lezen wij, geoordeeld uit wat in de boeken geschreven is, naar hun werken. Voelt u wel, en jullie jongelui, de werken, de daden, de praktijk van het leven. Daar komt het op aan. En in vers 13 staat het nogmaals, waar de doden ook vandaan mogen komen, ze worden geoordeeld een ieder naar hun werken. Maar nog eens, maar wie zal dan rechtvaardig voor God kunnen bestaan? En dan horen wij van het boek des levens. Naast de boeken der werken wordt er nog een ander boek geopend, het boek des levens. En daarvan zegt vers 15 dat als iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd ook geworpen met de boze in die poel van vuur. Voelen we iets, gemeente, van de ernst van deze zaken? Dat boek des levens, dat bevat dus kennelijk de namen van al Gods kinderen. Van allen die door het Lam zijn gekocht en door zijn bloed zijn gereinigd. Dat boek des levens dat we al in Openbaring 3 tegenkomen. In de brief aan de gemeente van Sardis, waar Christus zegt, die overwint zal bekleed worden met witte klederen. En dat past ook zo helemaal bij die witte troon. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Ook in het Oude Testament komen we dit al tegen. Mozes heeft er al van gesproken, toen hij op een kritiek moment dat God het hele volk dreigde te verdoen en te verdelgen, nadat het die verschrikkelijke zonde had bedreven met het gouden kalf. En toen God daarover oordeelde, Mozes smeekte tot God, delg mij nu uit uw boek dat gij geschreven hebt. En dan zegt de Heere, die zou ik uit mijn boek delgen, die aan mij zondigt. En vooral in hoofdstuk 21 vers 27, daar zegt Christus over het nieuwe Jeruzalem, daar zal niets inkomen dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen, maar die geschreven zijn in het boek des levens en des lams. En vooral dat laatste, gemeente, dat helpt ons zo om de betekenis van dat boek des levens op het spoor te komen. Het boek des levens is dus ook het boek des lams. Want natuurlijk, als het goed is tenminste, en u luistert en u denkt mee en u preekt ook mee, dan komt die vraag bij u boven: maar hoe zit dat nou met mij? Staat ook mijn naam in dat boek geschreven? Hoe zal ik dat nou weten? Het boek des levens is ook dus het boek van het lam. Al die namen die in dat boek staan, hebben dus iets met dat lam te maken gekregen. Ze hebben het leven niet van zichzelf, maar ze hebben het gekregen van het lam. Dat lam dat voor hen geslacht is, dat voor hen de dood is ingegaan. En dan komt Openbaring 5 ook in alle heerlijkheid tot ons, waar Johannes dat visioen ook kreeg van de troon van God, dat daar ook midden in die troon staat het lam als geslacht. Dat lam dat overwonnen heeft de machten van de zonde en de duivel en de dood, maar die dat heeft gedaan door zelf te lijden en te sterven en zijn leven en zijn bloed te geven. Dat bloed dat reinigt, zo schrijft Johannes in zijn brief, dat reinigt van alle zonde. En in Openbaring 7, de verlosten met hun lange witte klederen, daar hebt u het weer, die witte klederen, die passen bij die witte troon. Die zijn wit gemaakt in het bloed, in dat rode bloed van het lam. En daarom zijn ze voor de troon van God. En ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. En dat is een beeld van Gods genadige bescherming. Ze zullen niet meer hongeren. Ze hebben veel strijd in hun leven en beproeving, zoals ook hun Heere ondervonden heeft. Maar ze zullen er nooit schade door lijden. Ze zullen er nooit minder door worden. Het zal alles medewerken ten goede. Ze zullen nooit meer hongeren. Ze zullen nooit meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Het lam is de herder. En hij zal hun een leidsman zijn, tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het lam, dat is Christus gemeente. Dat is de zaligmaker, wiens geboorte we zojuist nog mochten gedenken en vieren. Zijn komen in de wereld als de goede herder. Die zijn leven voor zijn schapen, verloren schapen, verdwaalde schapen gegeven heeft. Om hun herder te zijn. Van hen wie namen in dat boek geschreven staan, schrijft de apostel Paulus in Efeze 2... Uit genade zijt gij zalig geworden. En we noemen deze schriftgedeelte dus met die vraag in uw en jou en mijn hart. Staat ook mijn naam in dat boek des levens geschreven? Nou, heel Gods woord, gemeente, wil u dat nou leren en duidelijk maken. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dus die in dat boek geschreven staan, die weten iets van Gods reddende genade. Door het geloof. En dat niet uit u. Die weten, heren, ik heb niet naar u gevraagd. Ik heb niet u gezocht. Ik heb u niet lief gehad. Maar u bent tot mij gekomen. U hebt mij overreed. Want wij zijn zijn maaksel, zegt Paulus. Als het gaat over de goede werken, moeten we dat niet verkeerd opvatten. Alsof dat verdiensten zouden zijn, waarmee we voor de Heere voor de dag zouden kunnen komen. Die goede werken zijn uiteindelijk de vruchten van het ene goede werk. Dat die ene gehoorzame, die nieuwe Adam volbracht heeft. Jezus Christus. Geschapen, zegt Paulus, in Christus Jezus tot goede werken. Dus daarvoor zijn we nou in de wereld. Daarvoor leven we nu. Om goede werken te doen. Om God te verheerlijken. Maar dat zijn goede werken. Die hij uit genade schenkt. En die God heeft voorbereid. Die God al heeft klaargelegd. Zeg maar. Opdat wij daarin wandelen zouden. God heeft die weg naar de hemel, naar het koninkrijk gebaand. God heeft die weg vlak gemaakt en recht gemaakt om die te gaan. God heeft de weg tot zijn troon, tot een genadetroon doen worden. Door die verse en levende weg van het bloed van het lam. Dus er zijn twee boeken, gemeente. De boeken der werken en het boek van het leven. Van het leven van het lam. Het gaat dus eigenlijk in het boek des levens om het lam. Om het leven van het lam. Om het leven dat het lam verwierf door te sterven. En die daarin geschreven staan, die zeggen dus, wij hebben het leven te danken aan het lam. En daarom heeft Johannes in de korte tijd dat hij gepredikt heeft, Johannes de Doper, zo krachtig, zo ernstig, met het gewicht van het eindgericht en van de eeuwigheid ook gepredikt. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En gebruik de genadetijd die kostbaar is en die snel voorbij gaat. Want de bijl ligt al aan de wortel der bomen. Boek des levens. Boek met de namen van al Gods uitverkorenen. Er zijn dus boeken der werken, maar ook het boek des levens. Die boeken der werken wijzen dus ons in alle ernst op onze roeping en plicht. Die God ons van de beginnen al gegeven heeft, alle mensen, om hem te dienen. We zijn er ook weer vanmorgen aan herinnerd en bij bepaald toen de wet ons is voorgehouden. God liefhebben, God eren met al wat in ons is en onze naaste als onszelf. Dat is wat God behaagt. En het boek des levens bevat de uitkomst van het werk van het lam, die door zijn dood het leven verwierf, het leven voor de zijne. Deze beide boeken, gemeente, prediken ons dus de rechtvaardigheid van God. God oordeelt ons en God oordeelt alle mensen naar hun werken. Maar hij rechtvaardigt zondaren uit genade, door het bloed van het lam. Beide boeken gaan open op die grote dag en voor die grote witte troon. En die beide boeken zijn beslissend voor de eeuwigheid. God spreekt immers altijd in zijn woord met twee woorden. God oordeelt ons naar onze werken. Maar wie kan dan bestaan? En wie zal dan kunnen leven? Welke vrome uit de Bijbelse geschiedenis, welke godvrezende, welke bekeerde, Maar er is nog een ander boek. Dat des levens is. Met de namen van allen die het lam volgen. Van hen die een schaapje zijn geworden. Van die grote goede herder. Die de naam Jezus als geen andere naam hebben lief gekregen. Hoe is dat met u, met jou? Die naam is naar waarheid. Mijn heiland ook waard. Redder, verlosser. Dus al diegenen voor wie de naam Jezus de allermooiste, de allerliefste, en de allerrijkste en de allerdierbaarste naam is die onder de hemel, onder de mensen gegeven is. De enige naam om daardoor zalig te worden. Die namen staan in dat boek des levens geschreven. En daar staat het lam met zijn bloed garant voor, gemeente. Voor het geopende boek der werken in de ene hand van God leert dat andere boek, dat geopende boek des levens, in zijn andere hand. Het leert ons die beide boeken die geopend worden, dat zalig worden en eeuwig leven genade is. Met deze beide boeken, gemeente, wordt genade, genade en blijft genade, genade. Genade die er ook nog nu is voor ieder van u en jullie en ons. En nog voor deze hele wijde wereld. Kom dan, zo horen wij Jesaja in hoofdstuk 1, namens de Heere tot Israël roepen. Dat diep in de zonde is weggezonken. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken zo rood. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Dankzij het lam, het bloed van het lam. Zie dan toch op het lam en geloof en erken mijn werken ook na ontvangen genade. Mijn werken veroordelen mij, maar zijn bloed wast mij en doet mij eeuwig leven. Maar daarbuiten, buiten dat bloed en zonder dat lam, wacht de poel van vuur die nooit wordt uitgeblust. Amen.